So we don't need low. Okay.
Feliciteren met het meerderheid voor je amendement. Oh, nee, succes met het controleren van het controleren van de kaders van de raad.
Ja.
Als je er maar niet van wakker schrikt dan.
Ja.
Ik wil graag gelijk het beeld erbij. Goedenavond. Welkom bij deze themasessie over het energiesysteem van de toekomst. Ik ga het heel kort houden, want we hebben een uitgebreid programma voor u voor de komende 2 uur. We moeten ook netjes om 9:30 afsluiten, dus we gaan een beetje tempo erachter zetten. Ik neem u heel eventjes mee wat de aanleiding is. We zijn bezig met een ambitiedocument voor de energietransitie. Daarover bent u in oktober afgelopen jaar bijgepraat. En daarin hebben we ook aangegeven van nou, de planning is om te beginnen met een themabijeenkomst over het energiesysteem van de toekomst. Dat is vandaag. In het ambitiedocument willen we de hoofdlijnen die in de omgevingsvisie zijn uitgesproken verder uitwerken. En dat doen we op de thema's voor het energiesysteem, voor de warmtetransitie en voor mobiliteit. En dat leidt aan de ene kant tot een ambitiedocument voor de energietransitie en aan de andere kant leidt dat tot invulling van de pijlers energietransitie en duurzame mobiliteit van het programma Klimaat en Energie. Ook daarvan krijgt u in Q2 het programma plan voorgeschoteld. En vandaag is dus een themabijeenkomst. Het is een raadsbreed uitgenodigd omdat het energiesysteem is breder dan alleen de RO. Dus het gaat niet alleen om de infrastructuur, maar echt om het hele systeem. En het is een heel actueel thema. Het is iets voor de lange tijd, maar het is ook heel actueel. Vorige week stuurde minister Hermans van de KGG een brief aan de Tweede Kamer. En daarin zei zij dat regionale oplossingen die zijn nodig om vraag en aanbod in balans te brengen. En dat is precies in lijn met wat u vorig jaar in de omgevingsvisie heeft aangegeven, wat wij hier op lokale schaal willen doen. En vandaar dat we straks een spel gaan spelen, een simulatie gaan doen. Daarom gaan we nu in het eerste deel is openbaar en wordt ook uitgezonden. Dus vandaar dat we ook alle naambordjes en zo hebben staan. En het tweede deel waarin echt de simulatie gaat plaatsvinden, waarom we u ook uitnodigen om om het bord te staan en zelf mee te simuleren, dat zal besloten zijn. En dan geef ik nu het woord over aan Marnix Brongers. Hij is specialist op het gebied van energietransitie en zal u eerst meenemen in de theorie. Geef ik die aan jou.
Ja, zo ben ik ook in de lucht. Dank u wel voor de uitnodiging. Ik ga jullie proberen mee te nemen in het energiesysteem van de toekomst en een aantal overwegingen waar we het vanavond uitgebreider over gaan hebben met elkaar. Eerst nog even het programma. Ik ga eerst even in op introductie van het energiesysteem van de toekomst. Vervolgens zal ik stilstaan bij een kwantitatieve analyse, maar zeer op hoofdlijnen, want we zijn dat nog in detail aan het uitwerken. Dan staan we even stil bij waar u over gaat als raad. Want ja, er zijn wel wat mogelijkheden om als raad te sturen, maar een heel belangrijk deel wordt ook elders bepaald. En vervolgens hebben we even een korte pauze om hier de simulatie klaar te zetten, waar we daarna met u mee aan de slag gaan. Energiesysteem van de toekomst. Even kijken, heb ik hem nou te ver doorgeklikt? Nee, gaat toch goed. We zitten in een transitie, wat betekent dat we van een hele bekende wereld naar een hele nieuwe wereld noemen. De wereld die we kennen noem ik even gemakshalve de wereld van A en we gaan naar een wereld van B. En om in die wereld te komen zit het oude denken ons af en toe flink in de weg. Dat betekent dat we ook op een heel andere manier zullen moeten kijken naar het energiesysteem van de toekomst. Waar bestaat dat uit? Welke onderdelen moeten we dan bij de kop pakken? En hoe doen we dat op een goede, samenhangende manier? Dus wil je naar de wereld van B, dan moet je eigenlijk al gaan handelen volgens de principes van die wereld van B. Want anders kom je van A naar A accent en in principe niet bij B. Dus je moet echt op een andere manier een en ander gaan aanpakken. In het energiesysteem van de toekomst gaat het over de balans tussen vraag, aanbod en infrastructuren. En infrastructuren kennen we meestal van de discussies over kabeltracés, onderstations, trafohuisjes en dat soort dingen. Maar in het energiesysteem van de toekomst zal ook buffering een heel belangrijk onderdeel zijn, opslag. Het zij in batterijen, het zij in warmteopslag, het zij in gasopslag. Dat betekent ook dat je van stroom naar warmte kan gaan en van gassen naar warmte en van stroom naar gassen. Dus dat is uitwisselbaar. Dat noemen we conversie, omzetting met een moeilijk woord. En op die manier moet je dus eigenlijk veel breder kijken dan alleen de kabels van A naar B. Maar ook hoe kun je dingen bufferen en bewaren voor gebruik op een later moment. En in het energiesysteem van de toekomst betekent het ook dat als je vraag en aanbod bij elkaar wil brengen en het is niet op hetzelfde moment precies passend, dan zul je ook heel veel gegevens moeten uitwisselen. Want hoe weet je nou waar aanbod beschikbaar is en waar vraag beschikbaar is en hoe je dat dan bij elkaar knoopt of waar opslag beschikbaar is. Als je dat niet met elkaar kan uitwisselen, dan kun je het ook niet fysiek bij elkaar brengen. In het energiesysteem zoals we dat kennen van oudsher is het eigenlijk heel centralistisch opgesteld. We kennen de grote gascentrales en als je wat meer stroom nodig hebt, dan draaide je het vlammetje wat hoger en dan had je centraal gestuurd aanbod en dan ging het via de infrastructuren daar waar je het nodig had. En jarenlang heeft dat ook heel goed gefunctioneerd. Het was betaalbaar en betrouwbaar en veilig en dat ging eigenlijk allemaal prima. En we hebben in Nederland ook een heel mooi systeem, wereldwijd een van de meest betrouwbare. En we zijn allemaal heel blij dat als we een stekker in een stopcontact steken, dat we dan ook stroom krijgen. In de nieuwe wereld, de wereld van de transitie, is dat wat anders. We schakelen over van fossiel en we gaan naar duurzame bronnen. En daarmee wordt het hele systeem veel complexer, want het is niet meer die ene centrale waar de stroom vandaan komt. Het komt van zonnepanelen op daken, het komt van zonnepanelen op land, van windparken, van solitaire windmolens. Er zijn heel veel bronnen. En dat betekent dat de oude structuur, waarbij je eigenlijk één bron had en vanuit die ene bron een aftakking het land in, praat dat land nu terug. Die leveren ook stroom. Dus dat is een heel ander model en dat is best wel even een stukje complexer dan het oude systeem. En dat betekent ook dat je veel afhankelijker bent van de technieken, van de onderdelen in dat systeem. Dus het wordt in plaats van centraal en makkelijk regelbaar door de mens, wordt het decentraal en weersafhankelijk. Dus we hebben die afhankelijkheid van weer. En dat is niet dat we even de zon aan kunnen zetten of even de nacht uit kunnen zetten. Dus we hebben gewoon momenten waarop we het hebben, die stroom, en momenten waarop we het niet hebben. En dat zie je ook met de zonnedagen bijvoorbeeld, dat je, ja, die heb je af en toe wel. En dan heb je heel veel extra productie in de zomerdagen. Maar in de winterdagen, wanneer je de stroom nodig hebt, is het er niet. Want de zon is al eerder onder als die al schijnt. Want we hebben ook al gezien dat er natuurlijk hele periodes zijn waarin er even helemaal geen zon is. Dus hoe kom je dan aan je energie? Dus je moet echt op een heel andere manier dat gaan organiseren. Dus wat je ook ziet is dat jullie, nou dat is een heel herkenbaar plaatje denk ik voor jullie, hè, het windpark in het IJsselmeer. Dus je gaat niet alleen kleinschalig op daken wat doen, maar je gaat ook grootschalige energieopwekking doen. Dan is de vraag natuurlijk, waar gaat die stroom dan naartoe? Ben je ook in staat om dat bij jezelf te houden? Daarnaast hebben we ook een warmtetransitie. En heel veel industrie levert restwarmte en die wil je ook gebruiken. Maar ja, die industrie draait wel gewoon 24/7, alle dagen van het jaar. En die restwarmte die er vandaan komt, die heb je niet het hele jaar door nodig. Want die hebben we wel vooral in de gebouwde omgeving in de winter nodig. Maar wat doe je met die warmte in de zomer? Heb je er dan ook een plek voor? Soms wel, maar lang niet altijd. De vraag is, als we nou naar zo'n heel nieuw systeem gaan, is het dan nog steeds zo betrouwbaar en zo veilig en betaalbaar als het oude systeem? En dat is best een ingewikkelde, want als je naar die nieuwe wereld gaat, zul je ook heel erg moeten investeren in die nieuwe wereld. De netbeheerders die spenderen tientallen miljarden, zelfs tot 200, 250 miljard de komende jaren, om het Nederlandse stroomnet uit te breiden en te versterken. En dat moet wel betaald worden en dat merken we in de aansluitprijzen voor het hebben van een netaansluiting. Dus het is nogal een ding om het voor elkaar te krijgen. Een van de oplossingen, en het is een mooi woord voor Scrabble, is als je gaat nadenken in holarchische systemen, semi-autonoom. We zeggen dus niet hier, word maar autarktisch, zelfvoorzienend, alles bij jezelf. Je bent semi-autonoom, dus je hebt nog steeds het netwerk wat er nu ook ligt en wat ook uitgebreid gaat worden. Dat blijf je benutten. Maar de gedachte is wel, kun je nou lokaal, regionaal, je eigen broek gaan ophouden, zoveel mogelijk. En kun je lokaal je vraag sturen en combineren met lokaal aanbod? En wat is daar dan voor nodig? Nou, in zo'n systeem heb je een samenhang van heel veel kleinere delen. Dat zijn de cirkels hier op het plaatje. Zo'n cirkel noemen ze een holon. En een holon is dus een semi-autonoom systeem, wat wel onderdeel is van een groter geheel, maar ook voor een belangrijk deel zichzelf weet te voeden en in stand weet te houden. Op het allerlaagste niveau zou je een huis of een agrarisch bedrijf kunnen zien als een holon. Dus een hele kleine. Je zorgt dat je energie opwekt, je legt je dak vol, nou, dan ben je al best een flink deel van het jaar heb je het voor elkaar. Maar er kan ook een situatie zijn dat je zoveel produceert dat je het ook wil op gaan slaan. En dan kan je bijvoorbeeld dat doen in een warmte-koude opslag. Dat is fijn, want dan heb je ook in de winter daar voordeel van. Zo kun je proberen als huishouden eigenlijk energie zelfvoorzienend te zijn. Ik zei al, het is semi-autonoom. Het is niet dat elk huis ook helemaal los moet zijn van het netwerk, maar meer zelfstandig. En als je dat slim doet, dan kun je ook met je buren kijken. Wat kunnen we samen doen? Want je hebt niet altijd hetzelfde gebruiksprofiel, je hebt niet altijd dezelfde vraag. Je hebt ook niet altijd het aanbod wat je zelf creëert per se zelf nodig. Dus daar kun je met de buren samen wat gaan doen. En deze gedachte kun je natuurlijk doortrekken naar een straat of een wijk. En als je dat doet, dan kun je dus eigenlijk hele gebieden creëren. Want je kunt ook op een bedrijventerrein deze gedachten loslaten bij scholen, samen met woningen, met maatschappelijke functies. Dus het gaat er uiteindelijk om, kun je, en dat is nu een nieuw woord in opkomst, energieburen zijn. Kun je met de buren je energie organiseren, zoveel mogelijk in de buurt. Want alles wat je in de buurt organiseert, vraagt geen grote verbindingen naar de buitenwereld. En daar waar ze nog steeds zijn, want je bent nog steeds semi-autonoom, zijn die verbindingen naar de buitenwereld misschien minder nodig. Of hoeven ze minder uitgebreid te worden. Heb je minder onderstations nodig. Dus dat is een andere manier van denken. Even kijken. Ik pak hem eventjes verder. Als je dit wil laten werken, ik noemde net het woord data al even, dan zul je dus ook verbindingen moeten leggen tussen de verschillende holonen en partijen binnen een holon, binnen zo'n energiegebied. En als je dat helemaal doortrekt, dan kun je dus zeggen welke netwerk heb je nodig. Dat is het stroomnet. Eventueel in sommige gevallen ook een gasnet. Want we willen wel van aardgas af, maar we willen niet noodzakelijkerwijs van gassen af. Want er zijn ook echt wel plekken waar je bijvoorbeeld hoge temperaturen nodig hebt in een industrie. Wat je het beste kan oplossen met een gas. Bijvoorbeeld biogas of groen gas of waterstof. Dus als je op dit kaartje kijkt, dan zie je een stroomnetwerk, een warmtenetwerk, een gasnetwerk en een datanetwerk. Want je moet het wel weten van elkaar wat waar op welk moment beschikbaar is. En die vraag en aanbod wordt dus afgestemd eerst binnen zo'n holon, binnen zo'n energiegebied, en daarna met andere gebieden in de buurt. En pas als het echt niet in de buurt te vinden is, ga je elders kijken. Je ziet hier ook power to gas. Je kunt ook van stroom gassen maken, bijvoorbeeld waterstof. En dat kan een onderdeel van zo'n oplossing zijn. Niet zozeer voor gebouwde omgeving, want de meeste gebouwde omgeving heeft helemaal niet dat soort hoge temperaturen nodig waarvoor je gassen nodig hebt, maar bepaalde industrie wel. Nou, dit is nog even een soort samenhangend plaatje van die holonen. In de structuur voor heel Nederland zou je kunnen zeggen, als we toewerken naar deze structuur, dan krijg je een gelaagdheid van kleinere, iets grotere en nog iets grotere gebieden, waardoor je ook sturing kan gaan geven veel decentraler dan vanuit één groot centralistisch netwerk, wat ik maar even die wereld van A noem, die oude wereld. Als je in zo'n nieuw systeem wil denken en je wil daar naartoe, dan heb je een aantal uitdagingen. Je hebt een technische uitdaging, ja, knoop het allemaal maar eens aan elkaar en zorg maar dat het allemaal werkt. Je hebt ook een economische uitdaging, want ja, als je die stroom dan met de buren wil delen, ja, wie betaalt dan wat en hoeveel kost dat dan? Krijg je andere modellen dan dat je zegt, ik haal het bij een grote internationale speler en de wereldmarkt bepaalt wat de prijs is. Hier kan je met de buren ook verzinnen wat de prijs moet zijn. Dat zet ook deuren open voor heel andere marktmodellen, waarbij kostprijs plus veel meer bepalend wordt in plaats van de wereldmarktprijzen. En als je dit voor elkaar wil krijgen, dan heb je ook allemaal nieuwe wet en regelgeving nodig. Want de oude wet en regelgeving, de huidige elektriciteitswet en gaswet die we hebben, is eigenlijk gestolde lobby van vele jaren fossiele industrie en fossiele belangen. Die hebben geregeld wat er is geregeld. En dat werkte goed in die wereld van A, maar is niet noodzakelijkerwijs ook logisch voor de wereld van B. Dus er is nu in de Eerste en Tweede Kamer een energiewet aangenomen. Die komt in de loop van dit jaar hopelijk, en anders 1 januari 26 wordt die van kracht. En dan komen er ook nieuwe mogelijkheden. En als je dit doet en je denkt aan energieburen en je denkt aan mensen in de nabijheid en energiegebieden of energiegemeenschappen, dan heb je het ook over een sociaal-culturele verandering. Want dit vraagt in één keer dat je gesprekken moet gaan voeren over energie waar je dat tot nu toe nooit hebt hoeven doen. Alternatief is dat je het niet doet, Maar dan zit je dus vast en loop je tegen allerlei problemen aan. Want dan blijf je dus afhankelijk van het oude systeem. En dat heeft gewoon heel veel beperkingen. Om eentje te noemen, netcongestie. Daar komen we straks ook uitgebreider over te spreken. Dus in het energiesysteem van de toekomst heb je decentrale onderdelen, decentrale energiegebieden, maar ook nog steeds centrale onderdelen. De grote windparken op zee, de grote windparken op land. Dat zijn echt opwerklocaties waar zoveel vandaan komt. Dat heb je niet per se gelijk lokaal nodig. Uitzonderingen daar gelaten, grote datacentra bijvoorbeeld. Maar in principe is dat onderdeel van het grotere systeem. Nou, als je dan die wereld van B wil doen en je wil kijken naar een aantal basisprincipes die in dat nieuwe gedachtegoed zitten, dan zie je dat energie dus zoveel mogelijk lokaal in balans moet zijn. Vraag en aanbod in combinatie met een vorm van buffering. Je zorgt ook dat het energiesysteem gedistribueerd is. Dus het is veel fijnmaziger en ja, op een heel andere manier opgebouwd dan het huidige stroomnetwerk. En het gaat ook veel meer over toegang tot energie. En dat je dat met elkaar liefst zo lokaal mogelijk oplost. Een toegang is iets anders dan wat we nu hebben. Dat we zeggen, ja, we hebben toegang tot een net. Maar als het net het niet kan leveren, ja, dan heb je toegang tot een net. Maar uiteindelijk gaat het toegang tot energie. En dat is net een andere invalshoek. En als je in dit systeem het wil laten werken, dan is het toch heel belangrijk dat er lokaal eigenaarschap is. Dat mensen ook zeggen, in mijn energiegemeenschap, met mijn energieburen, hebben we ook het eigenaarschap en de sturing daarop. En dus ook de mogelijkheid om de prijs af te spreken in ons gebied. En dat kan een andere prijs zijn dan een paar kilometer verderop. Dat hangt namelijk heel erg af hoe je dat met elkaar organiseert. En het is dus ook heel erg het mogelijk maken, het faciliteren van die maatschappelijke kracht. En als je dat met elkaar doet en dat je daar de wind in de zeilen weet te brengen, krijg je een heel andere aanvliegroute. Dus voor mij persoonlijk een van mijn favoriete woorden in deze transitie. De Engelsen hebben daar een mooi woord voor, to coddywomple. En dat is eigenlijk doelbewust op weg naar een plek waarvan je nog niet precies weet hoe die eruit ziet. Maar de kern zit hem in op weg gaan. Want anders sta je stil en dan kom je zeker niet waar je wezen wil. Dus dit vind ik zelf altijd wel een leuke. We zitten dus ook nu heel erg in de verschuiving van een paradigma. Waar we tot nu toe de luxe hadden om te zeggen, we maken een ontwikkeling, ruimtelijk, economisch, nieuwe woningen, nieuwe bedrijvigheid. Dan konden we de netbeheerder bellen en dan zei de netbeheerder, wanneer wil je die aansluiting hebben? Nou, die en die tijd, prima, gaan we regelen. En als je dat nu doet, zegt de netbeheerder, nou, 2030, 2035 ben je de eerste. En dan is dus niet meer energie volgend op wat je van plan was te doen. Maar de beschikbaarheid van energie gaat bepalen of je wel kan doen wat je wilt doen. Als jij een woonwijk wil maken, dan zul je dus nu al de vraag moeten stellen, hoe gaan we het energiesysteem regelen? Doe je dat niet, dan ga je geen aansluiting krijgen. En er zijn helaas al plekken in het land waar woningen worden opgeleverd of op het punt staan opgeleverd te worden, waarbij alles klaar is, de meterkast zit erin, er zit alleen geen prik op het stopcontact. Er is geen stroom. En dan kan je er niet in. En dat soort ontwikkelingen, ja, die gebeuren steeds meer en we willen voorkomen dat we dat ook hier aan de hand hebben. Dat betekent dus ook dat je echt heel erg aan de voorkant dat energiesysteem mee moet nemen in je planontwikkeling. Je kan dus niet een bestemmingsplan, als je verstandig bent, kun je niet een bestemmingsplan goedkeuren als dat niet in staat hoe je het energiesysteem doet. Anders is het eigenlijk een wassen neus. Dan maak je een bestemmingsplan wat je helemaal niet kan gaan realiseren. Dus energie moet al meegenomen worden in dat plan en dus moet daar ruimte voor zijn gereserveerd. Er moet ruimte zijn voor buffering, want je weet dat je straks die buffering nodig gaat hebben. Dus waar komt dan die batterij? Waar komt dan die warmteopslag? Een woonwijk zonder een warmteopslag, dan moet je eigenlijk gaan denken, gewoon, maar hoe dan? Dan moet gelijk alle alarmbellen afgaan. Energiesysteem moet mee in de plannen. Pak ik hem gelijk maar even door naar de kwantitatieve analyse. We zijn daar mee bezig, maar we weten in ieder geval een paar dingen. Het begrip energie-neutraal, zoals dat vele jaren modewoord was, is eigenlijk een beetje een ingewikkeld woord. Want energie-neutraliteit vereist dat je een stroomnetwerk hebt waar je de stroom op kwijt kan als je in de zomer je zonnepanelen hebt. En dat vereist dat het stroomnet jou ook stroom kan bieden in de winter voor je warmtepomp. En wat we nu zien is dat we last hebben van netcongestie en dat je dus helemaal niet die stroom kwijt kan. Of in de mate waarin je dat wil. En je kan het ook niet van het net halen, want daar is het ook niet op gedimensioneerd. Dat betekent dat je misschien boekhoudkundig kan zeggen, ik heb net zoveel opgewekt dit jaar als ik heb verbruikt. Maar je hebt wel het hele jaar door last van netcongestie. Dus eigenlijk zou je willen kijken vanuit die wereld van B, hoe gaan we nou naar een soort netneutraliteit of in ieder geval netbewuste oplossingen, zodat je binnen de marges van het netwerk blijft. En dat kan je doen door bijvoorbeeld meer buffering in je systeem te stoppen. Nou, wat gaan we hier nou doen voor de gemeente Noordoostpolder? Dat is dat we aan de hand van een energietransitiemodel gaan we vraag, aanbod, infrastructuren en flexibiliteitsoplossingen in beeld brengen. Zodat we weten wat is de vraag nu en wat gaat die in de toekomst zijn. Waar bestaat die vraag uit? Is dat stroom of is dat warmte of is dat gassen? En hoe komen we dan aan die balans met vraag en aanbod op hetzelfde moment liefst? Er zijn heel veel mogelijkheden in dat systeem. Daar gaan we nu allemaal niet op in, maar weet, het is een heel uitgebreid gevalideerd systeem. We hebben nu nog maar beschikking over de data van 2019. Dat komt omdat er heel veel data eigenlijk helemaal uit het lood zijn geslagen in coronatijd. Je kunt niet denken dat de getallen uit 2020, 2021 enige realiteitszin hebben ten opzichte van wat we nu doen. Want toen werkten we in één keer allemaal thuis en in één keer lag een heleboel stil en in één keer gingen we ons totaal anders gedragen. Dus we hebben eigenlijk niet een hele goede cijfermatige basis waar we op kunnen bouwen. Binnenkort gaan we recentere cijfers krijgen en dan kunnen we weer uit 2022, eigenlijk een beetje na coronatijd, en dan kunnen we weer zien waar staan we eigenlijk echt. Anders krijg je een hele rare vertekende beelden. Ja, en dan ben je jezelf of rijk of arm aan het rekenen. We gaan een eindbeeld maken voor 2050. Op basis van alle kennis en aannames die we nu kunnen doen. En we gaan ook een scenario maken voor waar staan we dan in 2030. Eigenlijk op weg naar die 2050 scenario toe. Hier gaan we heel veel beleidsmatige afstemming hebben met ambtenaren en expertise vanuit verschillende hoeken om die beelden samen te brengen, zodat we zo goed mogelijk dat in beeld kunnen brengen. Belangrijk is, ik laat straks een paar plaatjes zien, dat zijn puur indicatieve cijfers. Pin me daar alsjeblieft niet op vast, maar dit is even omdat we dan kunnen laten zien wat we ongeveer gaan doen en wat we nu tussen de oogharen door al kunnen zien. Onderaan heb ik ook staan, we gaan het ruimtelijk uitwerken, indicatief. Daar gaan we straks met jullie een spel voor spelen, over een simulatie doen, hoe dat zou kunnen werken, hoe je daarover kan nadenken als je energie en ruimte bij elkaar brengt. Dan even een paar plaatjes, nogmaals indicatief. Verbruik zal naar beneden gaan de komende jaren. Dat heeft met een aantal dingen te maken. We gaan slimmere auto's gebruiken bijvoorbeeld. Elektrische auto's verbruiken minder energie in energieeenheden dan fossiele auto's. Dat is een winst. Ja, als we dat gaan doen, dan kunnen we die mooi toerekenen en dan zie je zo'n grafiek naar beneden lopen. Andere bronnen zullen we juist meer gaan gebruiken. Dus de samenstelling van onze bronnen zal veranderen, maar het totale verbruik zal naar beneden gaan. Aan de rechterkant zien jullie een grafiekje met de opwek zoals die hier de afgelopen jaren is gegroeid. Nou, jullie weten precies waar dat vandaan komt, is nu hier de grote windpark. Wat we hier ook zien is in dit plaatje, de hele gele balk is landbouw. Dus van al het energieverbruik in de Noordoostpolder is een zeer significant deel afkomstig uit de landbouw. De grijze balk onderin is industrie. Ja, dat is best een wonderlijke, want dat is een vrij groot deel van deze gemeente. Terwijl je dan denkt, ja, wat is dan die hele grote industrie? Nou, hier zijn we naar aan het kijken, een verdiepingsslag aan het maken van wat zit daar dan precies in? Want ja, er staat hier niet een soort Rotterdamse haven, dus wat is dat dan? We vermoeden op dit moment dat het de gemalen van het waterschap wel eens zouden kunnen zijn. Want ja, die moeten hier best wel wat doen om de boel droog te houden. En dat kost heel veel energie. Nou, wat gaan we hier nou kijken? We gaan naar het energieverbruik kijken. We gaan natuurlijk kijken naar de gebouwen, naar wat erbij komt. We gaan kijken naar groeiscenario's. Komt er wel of niet een lelielijn? Dat gaat natuurlijk impact hebben of er meer woningen kunnen komen en meer bedrijvigheid kan komen. We gaan kijken naar de zon- en windplannen die er al zijn, die er misschien nog moeten komen. Nou, zo hebben we een heel rijtje van bronnen en vragers. En die gaan we allemaal onderzoeken en in beeld brengen. Mobiliteit, nou, ik noemde het net al eventjes, die vraagt energie. Dat gaat verschuiven. Dat gaat minder worden als gevolg van de elektrificatie. Maar we moeten hier ook eerlijk in zijn. Een deel van de mobiliteit die toegerekend wordt aan de Noordoostpolder is verkeer dat door de polder heen rijdt en niet stopt en hier verder niks doet. Maar alle kilometers die op dit grondgebied worden gereden, worden toegerekend aan Noordoostpolder. Dat is hoe de systematiek in elkaar zit, dus daar heb je het gewoon mee te doen. Nou, hier zie je even een paar schemaatjes zoals we die willen gaan uitwerken. Voor warmte bijvoorbeeld, je ziet dat de bronnen zullen veranderen, dat de warmte wel zal afnemen omdat we gaan isoleren en dat dingen slimmer gaan doen. Maar de bronnen zullen verschuiven. Hè. Waar we nu aardgas gebruiken, zal er meer stroom gebruikt gaan worden. Dus vandaar dat rechter diagrammetje waar je de verschuivingen ziet plaatsvinden. Op dit moment hebben we dus nog onzekerheid. Ik noemde net al even industrie. Zijn dat die gemalen of niet? En in de glastuinbouw hebben we ook nog wel een paar uitdagingen. Want glastuinbouw is by far de grootste energievrager in de gemeente. En een kleine aanpassing daarin heeft dus in die zin ook gelijk een groot effect voor de gemeente. De data bij glastuinbouw zijn ook nadrukkelijk nog indicatief. En daar gaan we kijken of we daar nog een verfijning op kunnen aanbrengen. Nou, waar ga je nou over als gemeente? Je gaat natuurlijk over zaken als energiebesparing. Hoe kun je dat stimuleren? En elke energie die je bespaart, hoef je niet op te wekken, hoef je niet naar je toe te halen via netwerken. Dus dat is altijd een heel goed idee. Dat geldt zowel natuurlijk aan je interne organisatie, waar je kan kijken hoe kunnen we slimmer omgaan met energie. Maar dat geldt natuurlijk ook met het beleid wat je maakt voor bewoners en bedrijven. Je kunt als gemeente ook keuzes maken waardoor je op een net bewustere manier gaat werken dan voorheen. Daar kun je keuzes in maken. Je kunt afspraken maken, zoals ik noemde net al even bestemmingsplannen. Je kunt daar combinaties maken dat je zegt, als wij hier vraag gaan toestaan, dan willen we ook graag aanbod erbij. Dan willen we ook graag buffering erbij, zodat je dat met elkaar in samenhang brengt. Net neutraal, net bewust ontwikkelen. Dat is dus hè, wat ik zeg, die vraag en aanbod bij elkaar brengen en die buffering. Het zij in warmte, het zij in batterijen, het zij in gassen. Een ander ding waar je als gemeente ook invloed op hebt, is de snelheid waarmee ruimtelijke procedures worden doorlopen. Als netbeheerders komen en zeggen, we moeten trafohuisjes bijplaatsen om de woningen te kunnen elektrificeren of laadpalen mogelijk te maken, dan is dat een knop waar je ook zelf als gemeente invloed op hebt. En je hebt natuurlijk beleidsmatige keuzes om te kijken. Nou, neem mobiliteit. Stel je zou besluiten als gemeente dat je fietsmobiliteit wil stimuleren en de auto wil ontmoedigen, dan zul je dat ook gaan terugzien in je energiecijfers. Als je parkeerplaatsen hebt en je combineert ze met zonnecarports of onder de parkeerplaats een warmtebuffer. Dan kun je diezelfde ruimte slimmer benutten, energie meenemen en dan zijn er mooie combinaties mogelijk. Maar ja, dat is dus echt wel een knop waar je als gemeente ook wat mee kan. Zo dadelijk gaan we met jullie aan de slag in de simulatie. Maar we doen eerst nog even een pauze. We moeten even wat dingen klaarzetten. Maar ik ben in ieder geval voor dit deel door mijn presentatie heen. Als er vragen zijn, dan kan dat.
De eerste vraag is altijd de moeilijkste om hem te stellen, geloof ik. Maar volgens mij ben ik heel erg nieuwsgierig naar hoeveel ons windpark op dit moment opbrengt en wie eigenaar van de opbrengst is en of je als gemeente ook, als het toch regionaal moet, zoals onze minister zegt, of je die ook ten nutte van Noord-Oostpolder kunt krijgen.
Ja, het exacte vermogen, kijk ik even of dat hier bekend is.
Het hoeft niet per se exact hoeveel het is, maar het systeem.
Ja.
We wekken hier ontzettend veel op en anders gaat de polder uit.
Ja.
En als het regionaal moet, dan moeten we daar toch gebruik van maken.
Ja, op dit moment is de situatie inderdaad zo dat het grote windpark wat op de dijk staat en in het water, dat levert heel veel op. Dat zit nu via een privaat net gekoppeld aan het Tennet-netwerk. En dat betekent dat het Emmeloord uitgaat. Dat is eigenlijk vanuit regionale en lokale logica en vanuit de wereld van B is dat zonde. Want dan ben je het kwijt. En dan kan het langs een andere kant natuurlijk via Tennet en Liander wel weer terugkomen. Maar het gaat eerst weg. Vanuit de wereld van B, waarbij je lokaal vraag en aanbod koppelt, zou het veel logischer zijn als je zegt welk deel van die molens die daar staan hebben wij eigenlijk nodig voor het lokale verbruik? En zijn wij dan in staat om die opwek ook te verbruiken op het moment dat die er is? Weet je dan, die molens draaien 24 uur per dag. Heb je er dan ook vraag tegenover staan? Of kun je zeggen, nou, we kunnen die vraag een beetje uitstellen of een beetje sturen, of eerst in een buffer en dan gebruiken. Maar dan zou je natuurlijk aan kunnen rekenen van hoeveel heb je dan nodig en wat kun je kwijt. En als je geen stroombehoefte nodig hebt, maar wel warmte in de winter, kun je zeggen, kunnen we met die stroom warmte maken die we bufferen voor de winter. Zo kun je eraan gaan denken, maar het is waar, op dit moment gaat het eerst Emmeloord uit.
Wie is het bevoegd gezag om hier iets over te zeggen en het in de polder te houden?
Nou, in eerste instantie is normaal gesproken hier de situatie, als die boven de 100 megawatt is, en dat is het, dan sluit je aan op het Tennet-netwerk, niet op het Liander-netwerk. Gewoon omdat het te veel is om voor Liander om te verstouwen. Zo is het ook aangelegd. Op het moment dat je dat anders zou willen, ja, dan heb je een aantal spelers waar je het gesprek mee moet doen. En dat is in ieder geval de eigenaren van de windmolens die nu hun stroom verkopen aan een partij. En dan zou je het gesprek kunnen starten over, kunnen we die stroom afnemen van die partij en hoe doe je dat dan op een slimme manier? En ja, dan kun je dat in de boekhouding regelen en dan laat je de infrastructuur liggen zoals die ligt. Dan heb je feitelijk groen certificaten, maar dan is het niet die specifieke elektronen die je dan behoudt. Wil je dat wel, dan zou je technisch moeten ontkoppelen.
Ik heb er nog één, want glastuinbouw is een groot verbruiker, zegt u. Maar als ik goed geïnformeerd ben, moeten zij er al voor zorgen dat ze in 2030 energie-neutraal zijn. Dat is toch al wettelijk geregeld?
2040.
CO2-neutraal.
Ja, het is CO2-neutraal, dat is niet energie-neutraal. Dat is nog net weer een andere indeling.
Het windpark is 2014 in bedrijf gegaan. Er loopt een SDE-subsidie voor 15 jaar. De banken, financiers, die zitten er die 15 jaar in. Het contract met de NS bijvoorbeeld loopt ook dan ongeveer af. Dus na 15 jaar is er weer een moment dat je kunt zeggen, oké, we gaan weer om tafel om eens te kijken wat er na die 15 jaar... in de vergunning loopt 25 jaar, dus dan heb je nog 10 jaar bij de lopende vergunning waarop je misschien andere afspraken kunt maken. En het is 400.000 huishoudens wat het opwekt. Die hebben wij hier niet. Nou ja, de kunst is om het bij die huishoudens te krijgen.
Ik heb nog een vraag. Het systeem zoals we dat nu hebben in de wereld van A is centraal geregeld. En je gaat dan eigenlijk naar een decentraal systeem toe. Dat het centraal geregeld is, dat heeft ook bepaalde voordelen. Dat een windpark daar staat en dat je dus niet al die zonnepanelen... Hoe zeg je dat? De massa geeft ook een bepaald voordeel. Dat heeft te maken met opslag, of dat heeft invloed op opslag en op conversie en alle facetten van de energie eigenlijk. In hoeverre wordt het hele systeem duurder als we alles op polderniveau willen gaan regelen? Of misschien nog kleiner?
Ja, je gaat, het systeem wordt, als je het zeg maar helemaal volgens de wereld van B doet, en daar zit natuurlijk ergens een mogelijkheid, hè, het zijn een soort van twee uitersten van volledig decentraal. Of volledig centraal. We zitten nu al niet meer op volledig centraal, want we hebben al heel veel ook decentraal. Dat kan nog meer. De rekensom wat het precies kost als je 100% decentraal zou zijn versus 100% centraal, die wordt nergens gemaakt. Omdat de machten en de lobby's op dit moment zo werken dat de centralistische lobby nog steeds dominant is. Maar dat betekent dus ook dat we honderden miljarden spenderen in infrastructuren. En we weten eigenlijk, als je er echt even goed over nadenkt, kun je voorzien wat er ook met snelwegen gebeurt. Je zegt, er staat een file op de snelweg, dan leggen we een baan asfalt erbij. En vervolgens staan we tegen de tijd dat die baan asfalt er ligt, weer in de file. Want de mobiliteit groeit, we blijven nog steeds op hetzelfde moment in de auto stappen. En dus staan we dan weer in de file. Bij het stroomnet en de stroomnetuitbreidingen, die dus honderden miljarden kosten, doen we eigenlijk hetzelfde. Als we ons gedrag niet aanpassen en we willen altijd op hetzelfde moment dat het ons past stroom uit het netwerk halen, dan gaan we dus weer met z'n allen in die file staan op het stroomnet. Daar is niet, op de langere termijn is daar niet tegenaan te bouwen. Dus wat je eigenlijk veel logischer kan doen is zeggen, ja, we hebben een stroomnet nodig. En ja, we gaan ook semi-autonoom. Dus we gaan kijken wat we lokaal kunnen doen. En dat zijn investeringen in warmtebuffers, batterijen, lokale opwek. En dan krijg je dus een ander type rekensom. Maar dat wordt dan ook door andere mensen betaald. Op dit moment is het hele stroomnet uitbreiden is gesocialiseerd. Dat betalen we met z'n allen. Op het moment dat je lokaal gaat kiezen, kan je lokaal heel verschillende oplossingen krijgen die voor die context heel logisch en ook betaalbaar zijn. Dus, en die betaal je wel zelf dan in zo'n holon. Dus het is lastig om nu te kunnen zeggen het een kost zoveel miljard en het andere kost meer of minder. Je weet dat als je het op een andere manier gaat doen, dan ben je uiteindelijk toekomstbestendiger bezig, want anders zul je blijven bouwen en blijven bouwen en blijven bouwen, omdat je je gedrag niet aanpast. En die decentrale oplossingen die passen veel beter bij vraag beperken, niet in de spits, maar even op een ander moment. En zoals je thuis komt om 5-6 uur en je wil de inductieplaat doen, kun je beter de stroom uit de batterij halen dan uit het stroomnet. Want dan hoef je het stroomnet niet zo groot te maken. Maar dan moet je wel investeren in een batterij. Dus je krijgt een verschuiving van euro's naar andere technieken. En daarmee eigenlijk een heel ander type systeem. Ik kan helaas niet zeggen, het een is veel duurder dan het ander. Ik kan wel zeggen dat het decentrale op de langere termijn, met gedragsaanpassing, slimmer is.
Duidelijk. U geeft ook aan dat bij een nieuwe woonwijk, dat er eigenlijk ook nagedacht moet worden over, er moet een warmtebuffer en een energieopwek. Wordt er ook al in Nederland ergens een verplichting of gestuurd op dat er een slimme wijk komt. Want dat klinkt eigenlijk, we hebben zoveel negatieve uren tegenwoordig, dat het wordt haast interessanter om daar meer op in te spelen dan op je eigen fysieke oplossingen te hebben.
Ja, er wordt op heel veel plekken in Nederland aan gewerkt. De netbeheerders die zien dat ze, wat ik net al zei, die wereld van A en blijven bouwen, 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 dat heeft zijn grens. Dus zij weten ook, we moeten eigenlijk naar die wereld van B. De realiteit op dit moment in Den Haag is dat de betreffende minister die erover gaat, juist minder regels wil en niet het bouwbesluit wil aanpassen en wil vasthouden aan bengwoningen. Terwijl we weten dat als je een bengwoning bouwt, dat je afhankelijk bent van het net en dat het net netcongestie heeft. En dat de realiteit op dit moment al is in meer dan één provincie in Nederland, dat er niet gebouwd kan worden omdat er geen stroom is. Dus je kunt zeggen, ik wil minder regels. Maar ja, persoonlijk, denk ik, gaat het niet zozeer om minder regels. Het gaat om de goede regels en de goede prikkels in je systeem zetten. En dan is net bewust en net vriendelijk bouwen een veel haalbaarder verhaal. Ik vrees dat als je het niet doet, dan ga je de komende jaren niet kunnen ontwikkelen.
Ja, wij ervaren dat eigenlijk, als ik nog even mag, wij ervaren dat eigenlijk zelf in de polder ook, dat we te maken hebben met een overheid die niet helemaal wil meebewegen in de richting die wij willen. Wij hebben als gemeenteraad aangenomen dat je een boerderijwindmolens mag plaatsen tot een hoogte van, wat was het ook weer, 35 meter dacht ik. Ja, daar gaat de provincie dan niet in mee. En dat is dan wel jammer, want op zo'n manier krijg je zoiets dan ook niet van de grond.
Nee, ik was net aan het begin, werd geopend met de brief die de minister naar de Kamer heeft gestuurd. Die dus inmiddels ook wel op het standpunt is, je zult dat regionaal beter moeten organiseren. Daar hoort dan natuurlijk bij, en ik noemde hem al even als een van de aandachtspunten voor de wereld van B. Je moet juridisch dan ook ruimte bieden om daarop te kunnen bewegen. Als je dat juridisch niet doet, ja, dan kan je zeggen van ja, wat vervelend dat die molens de stroom naar Tennet brengen en dat het de regio de gemeente uitgaat. Wat moeten we dan doen om het lokaal te houden? Ja, als je zegt, ja, maar daar gaan we niet aan meewerken. Ja, dan kijk je ernaar en dan is het weg. Dus je hebt daar ook ruimte voor nodig dan om lokaal die keuzes te kunnen maken. En helaas is het niet altijd zo dat wat lokaal verstandig is, dat in Den Haag ook als zodanig wordt ervaren. Of in de provincie. Ja.
Mag ik een vraag stellen ook? U staat hier nu als adviseur energietransitie. Staat u hier over een paar jaar als regisseur aan de energietransitie? Dus eigenlijk, waar ligt straks de regie? We hebben de gemeente, we hebben externe partijen, we hebben misschien wel lokale initiatieven. Hier valt nog wel wat te organiseren, om even zo te zeggen.
Zeker. Ja, het is een heel belangrijk vraagstuk waar je verschillende rollen in kan pakken, ook als gemeente. Je kunt een faciliterende rol aannemen en zeggen, nou, ik laat het aan de samenleving en een initiatieven bottom-up en ik geef dat alle ruimte om te doen. Je kunt ook zeggen, nou, dat zie je op verschillende plekken in het land ook gebeuren, dat overheden naar voren stappen. En in de warmtewereld hoor je maar veel van, ja, warmtenetten moeten in publieke handen zijn. Dus we gaan een warmtebedrijf oprichten. Er zijn ook gemeentes en provincies ook aan het nadenken over, moeten we niet toch, nou ja, tussen aanhalingstekens terug naar een aantal jaar geleden, waarbij gemeentes of provincies een eigen energiebedrijf hadden. Omdat we gewoon daar meer stuur op willen hebben, want anders zijn we overgeleverd aan marktpartijen. Maar dat is een keuze waar je als gemeente dan zegt, ja, hoe wil ik mijn rol pakken. Ja, jarenlang is het geweest, we laten het over aan de markt. Maar ja, daar kun je ook een ander idee over hebben. En dat is echt een keuze waar je lokaal het gesprek over kan voeren met elkaar.
Ja, ik heb nog een vraag over de rol van de glastuinbouw. Die staat wel bekend dat ze tegenwoordig best een grote bufferende rol spelen, omdat ze flexibel elektriciteit op kunnen wekken. Je hebt een grote warmtevraag. Ook wij hebben een heel groot, relatief denk ik, ten opzichte van de polder, een heel groot glastuinbouwgebied. Mijn gedachte is van die zouden de komende jaren misschien wel eens heel belangrijk kunnen zijn om het bij te houden, omdat we niet dat energienet op tijd klaar kunnen hebben. Hoe ziet u dat? Hoe moeten we dat inpassen in dit hele, in de toekomst van dat energienetwerk?
Ja, volgens mij heb je een aantal vragen in één. Kijk, op korte termijn en in de huidige situatie is het inderdaad zo dat glastuinbouw kan bijspringen als er extra stroomproductie nodig is. Netbeheerders waarderen dat ook en zeggen ook van houd dat nog even, die capaciteit voor extra productie, houd dat in stand. Dat is ook voor de glastuinbouw is het ook een verdienmodel, zo werkt dat gewoon. Maar het voorziet in een maatschappelijke behoefte op dit moment. Straks hebben we met elkaar het gesprek over hoe gaat het dan richting 2050. En dat roept dan nieuwe vragen op van hoe ziet het er tegen die tijd uit en wat is dan logisch. Want de productie die ze nu doen om stroom te maken, doen ze met gas. Ja, tegen die tijd willen we dat niet meer. Dus je zult daar ergens moeten gaan schuiven en andere oplossingen voor moeten bedenken. Dus ja, op dit moment is het handig dat we ze hebben en spelen ze een rol. Op de langere termijn moeten we daar echt een andere modus voor vinden. Ja, ik zie u even.
Ja, de vraag is dan van hoeveel druk moet er op die glastuinbouw uitgeoefend worden om dat heel snel te doen, als we daardoor misschien in de problemen komen. Dat is dan wel het dilemma waar je mee zit, denk ik.
Ja, overigens, er worden hier ook tussen de glastuinbouwsector en de netbeheerders en het ministerie ook wel uitdrukkelijk gesprekken over gevoerd van, goh, precies dat dilemma wat u noemt van ja, als je heel hard gaat duwen, terwijl je nog niet een backup hebt voor iets anders, is het dan wel handig om zo hard te duwen. Maar dat is een continu heen en weer gesprek van kunnen we het al, kunnen we al terug, kan het al minder, kan het anders. Ja, dat is kenmerkend voor de transitie waar we in zitten. To Corriewompel, bewust op weg, maar we weten nog niet precies waar naartoe.
Ik had ook nog een vraag. De ervaring leert dat de gemiddelde woonwijken kunnen eigenlijk, elk huis kan zijn eigen stroom voor een heel jaar opwekken met zonnepanelen. Alleen in de zomer moet het veel te veel, weinig gebruik moet alles het net op. In de winter moet het van het net weer terug. Dus opslag is eigenlijk het probleem. Ook in een woonwijk zou je wat kunnen verzinnen om alles gezamenlijk collectief in zo'n woonwijk op te slaan. Alleen een accu werkt niet. Ik denk dan zelf aan een oplossing met waterstof. Als je op een bepaalde manier waterstof als energiedrager kunt opslaan, collectief in een wijk, kun je stroom van maken, kun je eventueel ook verwarmen. Hoe ver zijn die plannen? Kostprijstechnisch is het nog niet zo ver dat het uit kan, ook gezien de lage energieprijs eigenlijk van inkoopenergie met olie en gas en stroom. Maar ik denk zelf in de toekomst kan dat een van de grotere oplossingen zijn om collectief en centraal energie te kunnen opslaan en weer te kunnen hernieuw gebruiken.
Ja, kijk, als we kijken naar het Nationaal Plan Energiesysteem, wat vorig jaar door de Kamer is aangenomen, daarin staat heel nadrukkelijk de lijn voor waterstof met een aantal aandachtspunten. Eén is, de komende jaren hebben we te weinig waterstof om te voorzien in de behoeften van Nederland. Twee, we willen waterstof inzetten voor plekken waar ze geen alternatief hebben. En omdat waterstof een heel kostbaar goedje is, aan de ene kant kostbaar om te maken, aan de andere kant kostbaar omdat je er niet zoveel van hebt, wil je het inzetten op plekken waar ze geen alternatief hebben. En dat is heel plat, dat is de industrie. Die hebben hoge temperaturen nodig, 1500 graden en meer. Dat kan je alleen met gassen maken. En daarom zegt de Rijksoverheid, willen we dat waterstof wordt ingezet voor de industrie, totdat we meer hebben dan de industrie nodig heeft. En dat gaat echt lang duren. Waterstof heeft dus wel een rol in het energiesysteem van de toekomst, maar dan met name voor de hoge temperatuurtoepassing in de industrie. Het is niet, nadrukkelijk ook volgens de nationale overheid, niet de bedoeling dat waterstof in gebouwde omgeving gebruikt wordt, omdat dat eigenlijk dus een heel kostbaar, specifiek doel. Ja, eigenlijk is het een mismatch. Het is te mooi om aan huizen te geven. Huizen, mits goed geïsoleerd, hebben ook helemaal dat soort temperaturen niet nodig en kunnen gewoon met warmtepompen verwarmd worden. Tenzij je echt hele historische plekken hebt, als hele oude vestingstadjes met alleen maar monumenten van 400 jaar oud die je eigenlijk niet goed kan isoleren. Maar in eigenlijk alle andere situaties, zeker hier met woningen die nog niet ouder zijn dan 100 jaar, is het helemaal niet logisch om waterstof hier in de gebouwde omgeving te gebruiken. Ook voor biogas en groengas, kun je ook hoge temperaturen mee maken, wordt eigenlijk ook gezegd, zo lang mogelijk besteden aan dingen waar je geen alternatief hebt. Dus ja, we hebben buffering nodig en ja, dat zou je kunnen doen in de vorm van gas. Maar nee, het is niet logisch in gebouwde omgeving. Als je dan in de gebouwde omgeving wil bufferen, dan is het logischer om een warmtebuffer te creëren. In de bodem of in een warmwaterbuffer of in basaltblokken of andere vorm van buffering. Dat is eigenlijk dan een logischere plek. Dus dat je de zonneproductie van de panelen in de zomer omzet in warmte voor de winter.
De waterstofauto die op links en rechts in ontwikkeling is, die maakt dus van waterstof weer stroom. Dus niet zozeer dat je het gaat verbranden, maar gewoon weer terugkoppelen naar stroom. En dat is een ietsjes inefficiënter systeem op het moment, maar er zit heel veel ontwikkeling in. Er komt ook steeds weer een stukje kotter bij. Dus in feite zou die dat verhaal ook in de wijken kunnen zetten, omdat je dan een heel simpel systeem van productie, opslag en weer hergebruik. Dus dat lijkt mij een heel simpel, efficiënt systeem.
Nou, ik snap de gedachtenlijn, maar in de nationale plannen staat eerst industrie, daarna zwaar transport over lange afstanden, dan en heel ver daarachter ander transport en dan nog verder daarachter woningbouw. Dus ik snap de logica en ik snap de techniek en ja, ik weet dat dat in de technische zin kan, maar we hebben in Nederland ongelooflijk weinig waterstof en we hebben een krankzinnige vraag en zolang we die niet kunnen bedienen, is voor de gebouwde omgeving gewoon niet een rendabel verhaal.
Ik kijk naar de klok en we moeten verder, want we willen ook nog tijd besteden aan aan de simulatie. Dus ik wil hem hier onderbreken. Dan gaan we van de kwartier pauze hebben we volgens mij nu nog anderhalf minuut over. Even kijken hoe snel we het kunnen gaan opzetten.